De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond zal er weer lidmatenkring gehouden worden. Deze avond begint om 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft. En leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de kerkraad deelt u met droefheid mee dat maandagochtend door de Heere uit ons midden is weggenomen broeder Hendrik Schepers in de leeftijd van 83 jaar. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden. En woensdagmiddag is door de Heere uit ons midden weggenomen broeder Machiel Molenaar in de leeftijd van 92 jaar. Gelegenheid om de familie te condoleren, aanstaande woensdag 23 maart van 1 uur tot 13:45 hier in de kerk. En de rouwdienst zal daarna om 14:00 beginnen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats de Oude Dijk. En in verband met dit overlijden willen wij nu samen eerst met elkaar ook gaan zingen. Op Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar zere gunsel over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat is het 8e en 9e vers van Psalm 103. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het voor uitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen Gods heilig woord uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Johannes 13, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 19, vers 6 en nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen anderen goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Nog iets dat uws naasten is.
Oh.
En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren, lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iscariot gegeven had dat hij hem verraden zou. En Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, en daarom zeide hij: Gij zijt niet alle rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, omdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 13. Ik lees met u de versen 6 tot en met 10. 5 begin ik. Daarna goot Jezus water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ook voorbeden doen voor elkaar, maar dat betreft allereerst de families die aan het geopende graf hebben gestaan, Schepers, maar ook de familie Molenaar. En dan ook daarin betrekken we zuster Kraaiveld Drogendijk, familie Vermaas Drogendijk en Bleker Drogendijk, van wie een zwager is overleden. Zuster van de Breevaart Stoop, van wie een schoonzus is overleden. Broeder Arco Kraaiveld, die van vrijdag in het IJsseland ziekenhuis zal worden opgenomen om een hernia-operatie te ondergaan. We bidden ook voor zuster J. Wilderman van Huizen, die deze week een operatie moet ondergaan. En we bidden ook voor zuster A.A.W. Kraaiveld Drogendijk, die nog in de oase in Oudorp verblijft. In de dankzegging danken we voor Anita de Waal die weer thuis is gekomen uit Zwitserland. En broeder Spelt die in het ziekenhuis gelegen heeft maar inmiddels ook weer thuis is. En ook voor zuster K. Visser Huizer die 85 is geworden en in Borgstede verblijft. Laten we samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en volzalige God in de hemel. Op deze Lijdenszondag zoeken wij uw aangezicht in onze gebeden. Allereerst om u te danken dat u ons de gelegenheid gegeven hebt om hier te kunnen zijn. Dat u ons het leven gaf, dat u ons zoveel gezondheid en kracht hebt gegeven. Dat we naar de kerk konden komen of thuis de kerkdienst kunnen meebeleven. En we danken u, Heere, voor al die middelen die gij ons geeft waarmee u ons elke dag overlaat. En doe ons ook dan beseffen en beleven dat dat gunstbewijzen zijn. Dat dat geen verdiensten zijn, dat dat geen rechten zijn. Maar dat u het uit vrije gunst schenkt. En uit vrije goedheid ons overlaat. En dat ondanks wie wij zijn, want tegenover al uw weldaden en tegenover al uw gunstbewijzen staan onze zonden. En Heere, wij dagen u elke dag weer uit met onze zonden in doen en in nalaten om al die weldaden in te trekken en om ons geen gunstbewijzen te geven, maar om bewijzen van uw toren ons toe te schikken. Dat zouden we verdienen, Heere. Zo zegt uw woord het en zo past uw geest het ook toe en zo beleeft uw kerk het ook. En Heere, schenk ons allen die beleving. Van de rechteloosheid, van de verootmoediging onder u. Opdat er ook plaats mag komen voor het borgwerk van de Heer Jezus Christus, waarin we in deze lijdensweken heel in het bijzonder bij stilstaan. Zoals u dat toegepast hebt in het leven van de discipel Petrus. We hebben al heel wat momenten uit zijn leven samen overdacht en ook vanmorgen zullen we weer meegenomen worden door uw woord. En kon het ook zijn door uw geest in dat onderwijs dat hij en niet alleen hij, maar ook alle discipelen en ook wij nodig hebben. Omdat we dat lijden maar zo moeilijk kunnen verstaan. Omdat er in ons hart, ook al is het godsdienstig en ook al zijn we erbij opgevoed, geen plaats is voor een lijdende borg en voor het bloed der verzoening. Heren, daar moet altijd weer plaats voor gemaakt worden. Ook in het leven van degenen die u vrezen en die u kennen. Want ze kennen nog maar een heel klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid. Van deze kennis. Het is alles nog zo onvolkomen. Wat moet er veel afgeleerd worden? Wat moet er veel afgesneden worden? Wat moeten we er toch ook elke keer weer buiten gezet worden? Opdat die werkelijkheid al meer beseft wordt wat dat betekent. Geen deel aan u te hebben. Dan staan we buiten. En dat is in het leven al heel wat om zonder God en zonder hoop te zijn in deze wereld, te midden van alle moeite en zorgen, te midden van ook de werkelijkheid van de dood. Maar wat zal het zijn als we geen deel hebben en we verschijnen zo voor uw rechterstoel? Heere, geef dat dat opgebonden mag worden op onze harten. Dat we iets van het recht gaan leren verstaan en dat we er onder gaan leren buigen. En dat we er ook onder gebogen worden, dat we overbogen worden. Dat we het ermee eens zullen worden. Dat uw doen rein is en uw vonnis gans rechtvaardig is. Waarom dan zo waarde te zien in de Zoon die gij gegeven hebt en gezonden hebt in deze wereld. Om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Zoals ook in deze geschiedenis zo duidelijk is. De knecht der knechten. Zoals hij zich gebogen heeft onder zijn discipelen. Niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, wil die evangelie waarheden toch diep in onze ziel griffen. En geven dat alle andere zaligmakers die wij er zo op na kunnen houden, En waar we toch op hopen en waar we ons zo graag op gronden, weggenomen zullen worden. En dat er niets anders zal overblijven dan alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Heere, u onderstreept dat woord ook door middel van roepstemmen. We hebben zojuist weer heel wat namen moeten aflezen. Een tweetal gemeenteleden moesten de afgelopen weken tijdelijk met het eeuwige verwisselen. Onze broeder Scheper is vrijdag al begraven. En zo kan het dus zijn, Heere. De ene zondag zijn we nog in het leven en de andere zondag zijn we al begraven. En dan weet u wat dat betekent, Heere, voor zijn vrouw die nu alleen is. En die lege plaats nu gaat inleven. Heere, wilt u een ontfermer zijn, zoals u dat in uw woord hebt beloofd. En geven dat ze de kracht van het uw woord ook mag ontvangen. Om zo te mogen leven in deze omstandigheden zoals u dat ook van haar vraagt. Want u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat ze het in uw hand mogen geven. Schenk dat aan de kinderen en aan de kleinkinderen. Die een lieve en zorgzame vader en grootvader zijn verloren. Heere, wilt u hen de weg wijzen en met hen meetrekken en de roepstem heiligen aan hun hart. Dan bidden we u ook, Heere, voor de kinderen van onze broeder Molenaar, die afgelopen woensdag overleed, een hoge leeftijd heeft mogen bereiken, altijd sterk geweest is in zijn leven, maar dat is ook ijdelheid gebleken. En hij stierf. En als dan deze week de begrafenis zal plaatsvinden, wilt u dan ook met de kinderen en de kleinkinderen zijn, die niet anders rest dan deze moeilijke taak te volbrengen om hun geliefde vader naar het graf te dragen. Wilt u hen die genade schenken die ze niet kunnen missen om dat met het oog op u te mogen doen? Wilt u ze zo nabij zijn in deze dagen van rouw en hen ondersteunen en sterken? En geef dat, Heere, deze roepstemmen, opnieuw roepstemmen, ook in de gemeente mogen worden gehoord. Bereid gij uw huis, want ook gij zult sterven en niet leven. En we worden niet allemaal 83 of 92. Er zijn er ook die in de kracht van het leven worden weggerukt. Ja, die zelfs moeten sterven nog voordat de knop van de bloem open gaat. Want de dood gaat immers tot alle mensen door. Heere, leer ons dan sterven voordat het sterven wordt. En we bidden u ook voor de families die aan deze beide broeders verbonden waren, die in hen een broer of zwager hebben verloren of een oom. Wilt u hen gedenken, evenals zuster van de Brevaart Stoop, van wie een schoonzus is overleden. Heere, zo gaat de dood door. En bij het ouder worden zullen we dat steeds meer meemaken, dat mensen van onze generatie steeds meer gaan wegvallen. Heere, dat zij dan ook daardoor u de Heere Jezus Christus mag zoeken, van wie geschreven staat dat hij de opstanding is en het leven. En dat wie in u gelooft, die zal leven al waar hij ook gestorven. Gedenk onze broeder Kraaiveld, Heere, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen om daar een operatie te ondergaan. Hij is nog jong, maar zijn lichaam vertoont gebreken en dat vertelt ons toch dat wij maar heel broos en zwak zijn. En dat hij zijn kracht en zijn hulp dan alleen van u mag verwachten. Dat bidden we ook voor zuster Kraaiveld, die nog in de oase in Oudorp verblijft. Wilt u haar sterken, Heere, in haar neergebogen geest. Wil die oprichten, Heere, zoals u dat ook alleen kunt. En geef ze dat ze ook zicht mag hebben op hem, de grote lastdrager. Die onze krankheden kent en liefderijk wil genezen. We danken u, Heere, dat broeder Spelt uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En dat Anita de Waal meer thuis mocht komen uit Zwitserland. Wilt u ook hen de waarachtige dankbaarheid geven voor die onverdiende weldaden die gij gegeven hebt. Heere, wij bidden u ook voor zuster Wildeman van Huizen, die morgen een operatie moet ondergaan, een hersteloperatie om de wonden die ze langere tijd geleden heeft opgelopen te genezen en te herstellen. Wilt u ook daar uw zegen over gebieden? Geef dat ze er baat bij mag hebben, dat de pijn waarmee ze nu al zo lang loopt mag worden weggenomen. Wilt u zo de doktoren wijsheid geven en de behandelingen zegenen. We danken u, Heer, dat onze oude zuster Visser Huizer 85 jaar mocht worden. Ze verblijft in Borgstede, Heer. U kent ook haar weg en ook haar plaats waar ze woont. Wilt u haar nabij zijn, Heer, en geven dat nu de avond van het leven gaat dalen, dat ze mag ervaren dat u erbij bent. Dat u nog wilt spreken, de woorden van het eeuwige leven, ook in haar leven. Heere, gedenk zo heel de gemeente in alle omstandigheden van ziekte en van zorg. Wees ons nabij in alle dingen die ons kunnen bezwaren en benauwen. Maar ook in de zegenrijke omstandigheden, waarvoor we uw grote naam oprecht mogen danken, dat u dat alles schenkt. Maak ons in voorspoed geduldig, in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar. En schenk zo uw zegen en uw geest om deze dingen allemaal op de u welbehagelijke wijze te mogen beleven. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen naar Psalm 51 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 51 vers 4, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. En het vijfde vers, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 4 en 5 van Psalm 51. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij de berijming van het gebed des Heren in het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleden. Wij schelden kwijt wie ons misdeden. Dat is het zesde vers van de berijming van het gebed des Heren, wat we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, het gaat in dit gedeelte dat we hebben gelezen over zelfverloochening. Over dienen. En over buigen. Nou, dat zijn geen woorden die in onze tijd zo populair zijn. Wij leven in een eeuw van zelfontplooiing. Van individualisme. Van egocentrisme. En er wordt nogal eens de nadruk gelegd op het feit dat je voor jezelf moet opkomen. Assertiviteit. Niet over jezelf heen laten lopen. En die christelijke deugden, waarvan de zelfverloochening er één is, die staat niet hoog in het vaandel geschreven in onze maatschappij. Maar het is wel iets wat de Heer ons wil leren. Hij geeft een voorbeeld, zo zegt hij in dit gedeelte. Een voorbeeld van wat dienen is. En van zelfverloochening. En het blijkt dat ook de discipelen met Petrus voorop daar nog steeds niet veel van hebben begrepen. Ondanks wat de Heer Jezus nu al aan onderwijs heeft gegeven. Maar aan het einde van die 3 jaren die hij nu met hen omgaat, moet hij nog steeds hen de eerste beginselen bijbrengen van zijn lijdensweg, van het doel waartoe hij gekomen is. En deze geschiedenis wil opnieuw een fase daarin zijn en we zullen gaan luisteren naar die geschiedenis van de voetwassing aan de hand van 2 gedachten. De bestraffing van Petrus, want hij was weer degene die het woord nam. En die een bestraffing nodig had. De Heer Jezus zegt, als ik u niet was, dan hebt gij geen deel met mij. Dat is een oordeelswoord wat hij hoort. En als hij daar dan weer op reageert, dan bemoedigt de Heer hem door te zeggen, als je je voeten gewassen krijgt, dan ben je geheel rein. We gaan daar luisteren naar wat de Heer daar allemaal mee bedoelt en wat hij ook ons te zeggen heeft. Dus door de bestraffing van Petrus en de bemoediging van de Heer Jezus. We hebben al verschillende keren bepaalde momenten uit het leven van de discipel Simon Petrus met elkaar overdacht. Vorige week hebben we gezien hoe de Heer Jezus hem hard aanpakte. Nadat Petrus hem in de weg was gaan staan. De Heer Jezus had zojuist verkondigd, voor het eerst verteld dat hij naar Jeruzalem moest heen gaan en dat hij daar veel moest lijden van de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden. En Petrus had hem toen apart genomen en die had hem bestraft, zo staat er. En hij had gezegd, Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. En hij gaf daarmee blijk dat hij weinig zicht had op de weg die de Heer Jezus Christus moest afleggen, om zondaren zalig te maken. We hebben daar vorige week uitgebreid bij stilgestaan. En heeft Petrus dat nu eindelijk begrepen, nadat de Heer Jezus hem zo hard heeft aangepakt en hem zelfs Satanas noemde? Petrus, je bent een tegenstander als je zo spreekt. Je staat me in de weg, je bent een struikelblok. Heeft Petrus begrepen nadat hij het bevel van de heiland heeft gekregen om achter hem te gaan? Ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Is het hem nu duidelijk wat de Heer Jezus kwam doen? Waarom hij moest heen gaan? Naar Jeruzalem. Heeft hij enig zicht gekregen op de inhoud van de lijdensweg die de Heer Jezus moest gaan? Nou, uit zijn woorden hier in de paaszaal blijkt daar niet zo heel veel van. Petrus moet en de andere discipelen met hem moet nog heel wat onderwijs ontvangen. Aangaande de verlossing van zondaren. Aangaande de weg die de leidende borg moest gaan om zondaren tot bekering te roepen. En wat dat lijden nou allemaal precies inhoudt. En een van de volgende momenten waarin dat duidelijk wordt, waarin de Heere dat ook gaat onderwijzen, is hier in deze geschiedenis die we samen gelezen hebben. Aan de vooravond van het lijden van de Heer Jezus, van de kruisiging, heeft hij met zijn discipelen een paaszaal gehuurd of gekregen, waarin hij met zijn discipelen te gast is, waarin zij het paascha zullen houden. Daar zal hij het sacrament van het Oude Testament, het paascha, gaan vervangen door het sacrament van het Nieuwe Testament, het heilige avondmaal. Hij zal afscheidswoorden spreken tegen zijn discipelen. Hij zal hen onderwijs geven. Hij zal met hen bidden. Hij zal met hen zingen. En als zij dus zo aan die tafel liggen, dan staat de Heer Jezus op een bepaald moment op. Want er had iets moeten gebeuren voordat ze aan dat avondmaal gingen aanliggen. Hè, dat was toen de gewoonte bij de Joden, ze lagen aan op lichtbanken en zo aten ze met elkaar. Voordat dat had plaats mogen vinden, had er iets anders moeten gebeuren. Dat is kennelijk nagelaten. Nadat het avondmaal gedaan was, stond Jezus op. En hij deed zijn linnen doek af. En hij nam een bekken met water en hij ging de voeten wassen van zijn discipelen. Dat had gebeurd moeten zijn voordat ze aan tafel gingen. Want jongens en meisjes, daar in dat warme land in Israël, daar liepen de mensen op blote voeten met een paar sandalen eromheen. En de wegen waren stoffig, ze hadden geen mooie harde klinkertjes of geplaveide wegen. Er was altijd veel stof in dat land. En na elke reis die ze maakten, elke keer dat ze buiten hadden gelopen, zaten de voeten onder het stof en moest dat eerst gewassen worden. Nou, de rijke mensen die hadden daar slaven voor, die hadden daar dienstknechten voor. Het was dus eigenlijk een wat minder waardig werkje. Hier waren ze dus in een paaszaal van iemand anders, in een bovenruimte van een ander iemand. En er was kennelijk geen dienstknecht aanwezig en die discipelen waren gewoon maar aan tafel gaan zitten of gaan liggen. En de voeten bleven dus ongewassen. En toen nam de Heer Jezus het initiatief. Hij zag dat niemand van zijn discipelen dat vernederende werkje, eigenlijk dat slavenwerk, wilde gaan doen. Niemand wilde elkaar de voeten wassen, daar voelden ze zich nog te hoog voor. Ze waren er helemaal niet aan toe om de minste te zijn, integendeel. De Heer Jezus had juist aan de avondmaalstafel gehoord dat ze discussiëren, ze hadden gesprekken met elkaar. Niet over wat God aan hun ziel gedaan had, maar wie van hen de meeste zou zijn. Daar ging het over. En nu ging de Heer Jezus hen een les leren. Een les in zelfverloochening, een les in vernedering, in buigen, in dienen. En hij ging dat slavenwerk doen. Hij de meester. De dienst, de meester van zijn dienaren. En al die gesprekken die zijn natuurlijk direct verstomd toen de discipelen zagen dat hun meester op zijn knieën ging. En dat hij dat waterbekken nam en dat hij de discipelen de voeten begon te wassen. En hij kwam bij de eerste. We weten niet wie dat is geweest. En hij waste de voeten en er ging de volgende langs en ze hebben verlegen elkaar aan zitten kijken. Wat doet onze meester nu toch? En wat moeten we hiermee? Ze hebben niet geweten wat ze moesten doen. En op een bepaald moment dan komt de Heer Jezus bij Simon Petrus. En die heeft dat natuurlijk ook zitten bekijken, die heeft dat aan zitten kijken, die heeft gezien dat de Heer Jezus bij hem kwam en die stelt hem dan die vraag. Heere, zult gij mij de voeten wassen? In vers 6. En uit die woorden, daar klinkt allereerst natuurlijk grote achting. Petrus had grote achting voor zijn meester. Wat een rijke belijdenissen hebben we al niet uit zijn mond gehoord. Petrus heeft gezien hoe de Heer Jezus bij die wonderbare visvangst al die vissen in dat net heeft gestuurd. En hij heeft vol achting aan de voeten van de Heer Jezus gelegen. Hij heeft uitgeroepen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En toen de Heer Jezus vroeg, wie zegt gij dat ik ben? Toen heeft Petrus die belijdenis gedaan. Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. De beloofde Messias, de Zoon van God, de Heilige. Zo groot dacht Petrus van zijn meester. En zou nou deze Zoon van God hem de voeten wassen? Dus het is heel begrijpelijk dat Petrus deze vraag stelt. Zult gij, Zoon van de levende God, mij, zondig mens, de voeten wassen? Een begrijpelijke vraag. Maar betekent dat dat dan Petrus op zijn plaats is hier als hij zo reageert? Is het wel zo geestelijk wat hij zegt? En wat hij zichzelf afvraagt? Het klinkt natuurlijk heel mooi. En Petrus zal het vanuit een bepaalde manier wel oprecht bedoeld hebben. Vanuit achting voor de Heer Jezus. Maar uit zijn daden blijkt niet dat hij het werkelijk meent. Want dan had hij natuurlijk dat taak van de Heer Jezus overgenomen en dan was hij verder gegaan met het wassen van de voeten. Maar dat doet hij niet. Hij blijft zitten. Hij verstaat het niet. En dat komt omdat er nog zoveel andere dingen meespelen. De Heer Jezus die geeft hem dan een antwoord. En dat doet hij aan die andere discipelen. Wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. Petrus begrijpt het niet, de discipelen begrijpen het niet, maar de Heer Jezus belooft hen na deze, je zult het een keer beginnen te begrijpen wat ik hier nu doe. Het ligt nu nog zo verborgen voor jullie, maar het wordt een keer duidelijk. En als we hier even een momentje stilstaan, gemeente, dan zegt de Heer Jezus hier iets in die omstandigheden van de discipelen, maar wat ook vandaag de dag nog steeds niets aan betekenis verloren heeft. Want in het leven van degenen die de Heere vrezen, zijn er inderdaad van dit soort momenten. Dat er dingen gebeuren in het leven die ze dan niet kunnen plaatsen, niet direct kunnen begrijpen. En dat er dan knopen kunnen ontstaan in het leven, dat er op kruispunten gestaan wordt en dat je niet weet welke weg je moet nemen en dat je aankijkt tegen onbegrijpelijke beslissingen van de Heere, wegen die je moet gaan, die je niet gedacht had en die je nog minder gewenst had, maar die je wel worden voorgehouden. En dat gebeurt nogal eens, gemeente, in tijden van moeite, van zorg, van beproeving, van tegenslagen. Heel bekend is natuurlijk het voorbeeld van Job uit de Bijbel. Die ook niet verstond waarom hem al die dingen overkwamen. En die met zoveel vragen zat over de weg die hij moest gaan. Maar aan het einde van zijn boek dan lezen we dat Job het verstaan heeft en dat de Heer het hem bekend gemaakt heeft waarom hem al die tegenspoeden zijn overkomen. En zo kan ieder die genade kent misschien wel van die momenten aanwijzen. Dat er van die moeilijke momenten kwamen, van die onbegrepen wegen werden voorgesteld dat je geen zicht had op de weg die de Heere met je hield en waarom de Heere zulke dingen doet. Maar dat er na verloop van tijd meer zicht kwam. Dat je meer begrip kreeg. Dat je in ieder geval het doel hebt verstaan waarom God die tegenheden heeft gezonden. Waarom die ziekte je trof. Waarom je een lief kind naar het graf moest wegdragen. Waarom de tegenslagen in het leven kwamen. Achteraf kan een mens er wel eens zeggen, als God niet had ingegrepen in mijn leven. En als hij mij niet keihard had stilgezet. Dan was ik de Heere vergeten. En dan had ik hem verlaten. Dan had ik de dienst van de Heere de rug toegekeerd. Dat gebeurt nogal eens dat de Heere mensen die bezig zijn om weg te gaan, die bezig zijn om te vervreemden van God en van zijn dienst, ineens hardhandig stilzet. Dat hij ze tegenslagen geeft, dat hij een kruis oplegt, dat hij ze kastijdt, dat hij ze confronteert met hun eindigheid, met hun broosheid. En op die wijze de vraag leert stellen, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En zo kan de Heere allerlei omstandigheden gebruiken. Hier doet hij het door een les in zelfverloochening te geven aan zijn discipelen. Zo kunnen mensen allerlei soorten dingen meemaken die ze dan op dat moment niet kunnen plaatsen. Maar die na deze worden verstaan. Al kunnen we dat na deze gemeente nog wel breder trekken dan alleen dat je tijdens dit leven daar zicht op krijgt. Want er kunnen misschien ook dingen zijn in het leven van Gods kinderen die nooit helemaal opgelost worden. Dat de Heere wegen met je gaat, die je niet begrijpt. Dat de Heere dingen toestaat in je leven, die je niet klein kan krijgen. Waarom deze weg? Waarom moest dat en dat gebeuren? Waarom ben ik zo? Waarom? En zo kunnen we allerlei dingen invullen die we misschien tijdens het leven nooit helemaal verstaan. Wij zien nu in een spiegel als in een duistere reden. Zo zegt Paulus. Wij kennen ten dele. Het wordt ons niet allemaal duidelijk. Er blijven toch wel wat raadsels soms over in het leven van Gods kinderen. Waarom blijft die Satan in mijn leven bezig? Waarom blijft die zonde zo aan mij kleven? Waarom hou ik zoveel van dit aardse over? Dat zijn zielenvragen die nooit altijd helemaal opgelost worden. Of ook niet de vraag, waarom was het op mij gemunt? Dat wonder van Gods opzoekende liefde, dat krijgt een mens nooit helemaal klein. Dat versta je nooit helemaal. Maar de Heere belooft het in al die dingen. Na deze zult gij het verstaan. Straks dan zit de Heere op zijn troon boven die glazen zee. En dan is alles duidelijk. Dan verstaat een ieder het in de eeuwige heerlijkheid. Wat in dit leven soms zo vaak verborgen blijft. En wat nogal eens oorzaak geeft tot zuchten, tot klagen en tot vragen. De Heer Jezus geeft dit aan Petrus mee. En heeft Petrus daar dan genoeg aan? Vertrouwt hij de Heere erop? Dat hij weet wat hij doet en dat het wijsheid is wat hij doet. En geeft hij zich eraan over en dat hij zegt, nou dan wacht ik het af. Dan zal ik inderdaad na deze dat wel verstaan. En geeft hij zich dus gewillig over aan de voetwassing door de Heer Jezus? Nou, het tegendeel is waar. Hij protesteert. En in plaats van dat Petrus zichzelf aan de Heer Jezus overgeeft, zegt hij in vers 9, in vers 8. Heere, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Petrus, de man van de krasse woorden. De man die heel wat durft te zeggen. Dat is vanuit zijn karakter natuurlijk het geval, maar ook vanuit zijn onkunde. En vorige week hebben wij gezien ook vanuit een stuk vijandschap. Omdat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Ook dat vlees in het bestaan van een kind van God, dat blijft vijand van deze dingen. En dan moet de Heer Jezus opnieuw zijn discipel weer hard aanpakken. En hij is weer niet zachtzinnig met zijn discipel, want dan zegt hij, en dat is toch een dreiging, dat is een bestraffing, dat is een oordeel. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Een heel ernstig en pijnlijk woord, dat moet de Heer Jezus soms doen. Ook in het leven van de zijnen. Ook na ontvangen genade moet hij het mes er diep inzetten, moet hij ze confronteren met de consequenties van een bepaalde zonde, met de consequenties van een bepaalde gang. Dan heb je geen deel met mij, dan sta je er buiten. En gemeente, de Heer Jezus zegt hier iets wat in het algemeen al zo geldt van ieder mens. Als wij opnieuw even gaan kijken naar de les die hier dan in ligt, dan moeten we dat toch vanuit de schrift zeggen. Dan moeten we dat vanuit bijvoorbeeld ook het doopformulier zeggen. Dit is de werkelijkheid van een mens. Geen deel aan Christus. Wij met onze kinderen, in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren, we kunnen in het rijk van God niet komen. Dat wil zeggen, we staan er buiten. We hebben geen deel aan Hem. Dat is de werkelijkheid. Zonder God en zonder hoop in de wereld, zo zegt Paulus in Efeze 2. Maar nu heeft God in die werkelijkheid waarin de mens buiten het koninkrijk staat, waarin hij buiten het paradijs is, waarin hij zonder God is in deze wereld, aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, nu is God in deze wereld gekomen en heeft zijn Zoon neergelegd in de vernedering. En hij laat hem verkondigen als de enige naam onder de hemel tot zaligheid. En als de volkomen zaligmaker en verlosser van zondaren. Als de enige weg tot behoud. Zo wordt hij verkondigd, zo wordt hij voorgesteld. Zo leert de schrift het ons. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet, die heeft geen deel aan hem, die heeft geen deel in het rijk van God. En als je dus niet met een waarachtig geloof, gemeente, aan de Heer Jezus Christus verbonden wordt, zoals we dat leren uit de catechismus, waar het waarachtige geloof ons wordt beschreven, niet alleen dat stellige weten, die kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God heeft geopenbaard, maar vooral dat hartelijke vertrouwen. Dat mij al mijn zonden uit louter genade om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Als je daar geen deel aan hebt, als je dat waarachtige geloof niet kent, wat je dan ook hebt, al ben je een trouw meelevend kerkmens, je hebt geen deel aan hem. Je staat er buiten. En gemeente, wij zijn natuurlijk aan die klanken gewend. Bijvoorbeeld van dat doopformulier. En we lezen het en we lezen het mee. En we zeggen er ja op als we als ouders hier staan met onze kinderen. Maar beleven we het ook? Hebben we het wel eens beleefd wat het betekent om buiten te staan? Om geen deel te hebben aan Hem? Het is al erg, gemeente, om in deze wereld zonder God te zijn. Zonder hoop te zijn. Maar er zijn zoveel mensen die denken, nou dat kan ik wel. Dat lukt mij wel, zonder God door het leven. Veruit de meeste mensen leven zo. Nou, dat valt al niet mee, want ieder mens krijgt natuurlijk zijn portie moeite en verdriet, en waar moet je er dan mee naartoe? En daarom zijn zoveel mensen zo depressief. En daarom hebben mensen soms geen hoop meer. En daarom zeggen mensen aan het einde van het leven, als alles en iedereen wegvalt, nou maak er maar een einde aan, want het heeft geen zin meer. Levensmoeheid. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Dat is al vreselijk. Maar nu zonder God en zonder hoop uit de wereld te moeten gaan. Geen deel te hebben aan Christus. Als een mens alles gaat kwijtraken, waar je dan in dit leven dan toch nog ter vervanging van God en ter vervanging van de hoop aan vasthoudt. Hoeveel mensen hebben geen grond gevonden in hun gezondheid, in hun gezin, in hun rijkdom, in hun vakanties, in hun werk, in alles wat deze mens maar kan bijeenschrapen. De mens van nature heeft daar genoeg aan. Als ik mijn schaapjes maar op het droog heb. Als het in mijn bedrijf maar goed gaat. Als ik maar gezond mag blijven. Nou, dan maken heel veel mensen zich niet druk. Maar raak dat maar eens kwijt. Als je gezondheid wordt aangetast door een ziekte. Als er in je gezin zware klappen vallen. Als er tegenslagen komen. En als je zelf de weg moet gaan van alle vlees, als je moet sterven. En als je dan, gemeente, geen deel hebt aan Christus. Als je buiten staat. Als je dan voor de rechter van hemel en aarde moet verschijnen. Terwijl je altijd alleen maar geleefd hebt voor het hier en nu. Zonder God en zonder hoop. Door het leven gaan. Nou, heel veel mensen, die lukt dat nog aardig. Maar uit het leven gaan, buiten Christus en zonder God en zonder hoop, gemeente, dat gaat niet. Wat een schrik zal er dan in een mensenhart vallen. Als je dan je ogen opslaat en je staat voor die hemelse rechter. En je staat daar alleen. En er is niemand naast je. Die dan tegen de Heere zegt, maar ik heb verzoening voor hem, voor haar gevonden. Als je dan in de ogen moet kijken van de hemelse rechter, die dwars door je heen kijkt en die de boeken opent. Het boek van je geweten. Het boek van de wet. En als dan alles je gaat aanklagen. En als alles in het gericht wordt gebracht, wat er in dit leven is geschied, het zij goed of het zij kwaad. En als je dan geen deel hebt aan Christus. Als je geen borg voor je ziel hebt. En als je geen God voor je hart hebt. Als je daar alleen staat. Gemeente, denk het u eens in. Dat is toch het allerverschrikkelijkste als een mens, zondaar, voor God moet verschijnen. Zonder borg, zonder zaligmaker. En als je uit zijn mond moet horen, gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. Ik heb u nooit gekend. In die buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. En dan kun je, gemeente, daar kun je niemand de schuld van geven dan jezelf alleen. Want wat heeft de Heere toch gesproken in ons leven? Zoals we hier staan of zitten. Of thuis meeluisteren. Wat heeft de Heere toch gesproken? Hij heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden. Hij heeft de prediking van de Christus onder ons laten verkondigen. Het aanbod van genade heeft geklonken. Niet maar één keer. Maar hoe vaak hebt u al de prediking beluisterd? Hoe vaak is u, zoals de Dordtse leerregels het zeggen, Christus in het evangelie niet aangeboden? Heeft hij hier niet voor u gestaan? Heeft hij niet geklopt op het hart? Mijn zoon, mijn dochter, doe mij toch open. Maar als we onbekeerd gebleven zijn, dan hebben we met ons gedrag gezegd, wijkt van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan heb je de deur dichtgehouden. En dan heb je hem aan zijn plaats gelaten. En dan heb je hem afgewezen. En dan zullen we moeten zwijgen, gemeente. We kunnen de Heere niet de schuld geven. Dat kunnen we misschien hier wel. Hier kun je nog misschien met allerlei waarheden uit de schrift jezelf verontschuldigen. En jezelf wijsmaken dat je jezelf niet kan bekeren. En dat je jezelf niet dat geloof kunt geven. Je zegt een waarheid, maar je leeft er zo makkelijk mee door. En niet alleen ben je onbekeerd, maar je bent ook onbekeerlijk. En je kunt het erin uithouden. Zo kunnen we door het leven heen denken te komen, gemeente, maar zo kunnen we het leven niet uit. Het is nodig dat wij deel hebben aan Christus. Dat we ingelijfd worden, één lijf met hem worden. Ingeplant in hem. Uit hem gaan leven. Deel aan hem te hebben. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf, gemeente. Dat is de ernst van de boodschap, van de bestraffing die Petrus hier krijgt. En Petrus gevoelt het weer. Want hij schrikt. En je hoort het ook aan zijn reactie. En hij zegt, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Hij gevoelde weer de noodzaak om gewassen te worden, om gereinigd te worden. Wat het betekent om zonder Christus te zijn. Dat is overigens niet de eerste keer dat Petrus die les krijgt en dat hij zo'n belijdenis uitspreekt. Hij heeft het gezien toen hij voor de Heer Jezus neerknielde. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. We hebben toen gezien dat was niet met de bedoeling dat de Heer Jezus werkelijk zou weggaan. Dat vroeg Petrus niet. En er werd wel gezegd dat dat een verkeerd gebed is. Maar de Heer Jezus veroordeelt het niet, want Petrus bedoelt natuurlijk iets anders. Hij bedoelde alleen maar te zeggen, Heere, ik heb er geen recht op. Ga uit van mij. Ik heb er geen recht op dat u in mij bent, dat ik deel aan u heb. En waarom niet? Ja, ik ben een zondig mens. Dat beleefde hij toen diep en oprecht. Maar aan het feit dat hij daar aan de knieën van de Heer Jezus lag, hebben we gezien, blijkt wel dat hij de Heer Jezus zo nodig had. Het was een noodzakelijke borg. En hij heeft het opnieuw geleerd. Een poosje later, toen de Heer Jezus tegen hem zei, ga maar weg. Toen al die discipelen weggingen, niet meer met hem wandelden, toen zei de Heer Jezus tegen die 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? En opnieuw Petrus, hij leerde het weer. Heere, tot wie zal ik heen gaan? Als ik geen deel aan u heb, wat moet er dan van mij worden? En ook die keer dat hij die krasse woorden sprak. Heere, wees u genadig, het zal u niet geschieden. Vanuit een oprechte liefde dat wel, maar zo ondoordacht. Moest de Heer hem opnieuw wegsturen. Maar dan achter hem. Ga weg achter mij. Dus gemeente, dit is een doorgaande zaak. Wat Petrus hier moet leren. Buigen onder God. Buigen onder het recht. Dat is niet maar een zaak van eenmalig. Maar een mens moet dat steeds weer opnieuw leren. De noodzaak van de borg. En dat ik buiten Christus verloren ben. Als ik geen deel aan hem heb. Het zijn dezelfde zaken, gemeente, die telkens weer opnieuw moeten beleefd en geleerd worden. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. En dat zien we ook, gemeente, in de manier hoe dat de Heer Jezus dan dat onderwijs geeft. Want als Petrus dan die, ja, toch wat aandoenlijke woorden spreekt. Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Daar spreekt opnieuw iets van zijn karakter uit. Daar spreekt opnieuw de liefde tot Heer Jezus Christus uit. Hij ziet zoveel noodzaak in de Heer Jezus. Hij ziet zoveel schoonheid en gepastheid. Heere, als dat het is, dat ik dan geen deel aan u heb, dat ik dan zonder u verder moet. Heere, was me dan maar geheel. Ik kan niet buiten u, ik kan niet zonder u. En dan moet Petrus opnieuw gecorrigeerd worden. Want de Heer Jezus zegt, die gewassen is, die heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En dat is een bemoediging. Dat is een bemoediging, gemeente, voor een volk dat nog zo van verre staat. Voor mensen die nog maar zo weinig zicht hebben, die als door de nevels heen zien. Maar die het beginsel van het waarachtige geloof hebben mogen leren kennen. En die er voor hun eigen gevoel nog maar aan beginnen. De Heer Jezus zegt hier wat een psalm zegt. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En gemeente, ik zeg niet dat elk van Gods kinderen daar zoveel zekerheid of verzekerdheid over heeft. Dat is een andere zaak. Maar als de Heere een mens wederbaart tot een levende hoop, dan krijgt, om het maar eenvoudig te zeggen, een kind van God het hele pakket aan alle weldaden van de Heer Jezus Christus. Die is geheel rein, die is rechtvaardig voor God, hij is geschonken tot heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing. De allerkleinste in de genade heeft dat hele pakket aan weldaden van Christus. Christus en zijn weldaden. Dat is net als met een babytje, jongens en meisjes, als dat geboren wordt. Dan zit alles erop en eraan, als het goed is. Er hoeft niet na 5 jaar nog eens een voetje aan te groeien. Of na 10 jaar oortjes eraan te groeien. Nee, dat is allemaal aanwezig. Alle weldaden heeft het. Alleen het moet het nog gaan leren gebruiken. Het kan nog niet goed zien. Het gehoor is nog beperkt. Wat kan een kindje met zijn mond doen, met zijn tong? Alleen maar schreeuwen. En zuigen. Wat kan die met zijn handjes? Hij weet niet hoe ze moet gebruiken. Wat kan die met zijn voetjes? Hij kan niet lopen. Maar hij heeft het wel. En zo voorziet God zijn kinderen van al de weldaden van Christus. Hij wast hier de voeten. Maar hij is geheel rein, zo zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Maar ze moeten wel toenemen. Ze moeten wel die weldaden, uit die weldaden gaan leren leven. En gemeente, daar zijn nou de geloofsoefeningen voor nodig. Zondag 23 verbindt de kennis aan de rechtvaardiging. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God, verbindt dus de rechtvaardiging heel sterk aan de oefeningen des geloofs. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. En vandaag, gemeente, dat ik het ook eens ben met een prediker die zei, vanuit God bezien, en dat is wat hier aan de hand is, vanuit God bezien is de mens geheel rein, vanuit God bezien is de mens rechtvaardig en heilig, en is hem alles geschonken, alle weldaden van Christus. Vanuit God bezien is de rechtvaardiging een eenmalige daad. Maar vanuit de mens bezien moet hij elke dag gereinigd worden. Moet hij elke keer gerechtvaardigd worden. En geheiligd en verlost. Dat zien we toch ook wel in de gebeden, gemeente, bijvoorbeeld van David. Een gerechtvaardigde zondaar, ongetwijfeld. Zijn zonden waren vergeven. Een kind des Heren. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar in Psalm 51, gemeente, dan vreest hij dat hij buiten staat. Heren, neem uw geest toch niet van mij. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van alle wanbedrijven. Dan vreest hij weer dat hij alles mist en dat het werk geen waarheid is. Dat is de werkelijkheid van die overblijvende zonden en zwakheden. Van, om het met het beeld van deze geschiedenis te zeggen, van dat stof, dat nieuwe stof dat weer aan je voeten gaat zitten. De klachten die Paulus uit in Romeinen 7, dat goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar dat kwade dat ik niet wil, waar ik in mijn geest vijand van ben, dat doe ik toch. En dan komt altijd weer die bange vraag, zoals John Newton die heeft gesteld. Een vraag die ik brandend ben te weten, die mij beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Vanwege die domme woorden die ik sprak. Die krasse woorden die Petrus hier weer uit, waardoor hij blijk geeft dat hij nog maar weinig verstand heeft van wat Christus nou kan doen. Waardoor hij zichzelf erbuiten zou zetten. De Heer Jezus nou werkelijk naar hem had geluisterd en hem niet gewassen had, dan had hij geen deel gehad. Had hij zijn zaligheid verloren. Zoals hij dat eerder ook al had moeten weten toen hij achter de Heer Jezus plaats nam. Opnieuw laat Petrus zien hoe hardnekkig de mens is. Hoe blind dat hij is voor de weg der zaligheid. En dat hem dat altijd weer soms met harde hand moet worden bijgebracht. Dan laat de Heer je soms weer vallen. Als je weer al te hoog loopt met jezelf. Of al te makkelijk leeft. Dan moet de mens weer struikelen. Dan geeft de Heer je over aan het goeddunken van je eigen hart. Aan de boze lusten van je vlees. Opdat je opnieuw gaat leren. Opdat je dieper gaat leren. Ik ben een zondig mens. Maar omdat je ook zo dieper gaat leren, gemeente, hoe belangrijk het is om deel te hebben aan Christus. Want Petrus gaat hier de noodzakelijkheid opnieuw leren. De noodzakelijkheid van Christus. Gemeente, begint u dat al te leren? Als we die vragen zo stellen uit deze geschiedenis, dan gaat het toch altijd weer om de waarde van het lijden en sterven van Christus. Om de waarde van zijn bloed. Wat dunkt u van de Christus? Dat is de vraag die uit de schriften telkens weer gesteld wordt. Vraag niet of u een trouw en meelevend kerkmens bent. Dat is niet onbelangrijk. Vraag niet of we strijden om netjes te blijven in het leven, om christelijk, braaf door het leven heen te gaan, dat is niet onbelangrijk. Vraag niet hoeveel je geeft aan de zending, enzovoorts, en wat je doet voor je naaste, allemaal goede dingen. Maar de vraag is, hebt u deel aan Christus? Daar gaat het over, dat is de allesbeslissende vraag. Hebt u deel aan Christus? En dan laat de Heer hier zien, gemeente, dat zelfs dat allerkleinste geloof, uitgebeeld in het wassen van die voeten, dat meest zwakke en onkundige, maar toch oprechte geloof, dat net als Petrus heeft geleerd, ik ben een zondig mens. Dat net als Petrus heeft geleerd, ik heb Christus nodig. En dat je de toevlucht tot hem neemt. In je zonden, in je ellende, tot hem je ter genezing wendt. En laat dat dan met veel strijd gepaard gaan. Laat dat met veel twijfel, veel aanvechting. Maar de Heere die zegt hier, en hij bekijkt het zoals God het beziet, gij zijt geheel rein. Dan wil hij dat kleine, dan wil hij dat zwakke, dat aangevochtene, dat onkundige niet wegstoten, maar hij wil het versterken. En Paulus zegt ergens, midden in die aanvechting en midden in die strijd, en dat je zo jezelf tegenvalt en dat je vreest dat je nog alles mist, omdat dat vlees zo opspeelt, omdat de zonde zo werkelijk is. Houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt. Houd het daarvoor. Als Christus nou voor je de enige naam onder de hemel tot zaligheid geworden is, en als je nou met Petrus mee in de afgelopen weken hebt moeten belijden, ik ben een zondig mens. Maar Heere, tot wie zou ik heen gaan? Als dat nou de oprechte belijdenis is van je hart. Als je dat nou eerlijk tegen de Heere mag zeggen, Heere, kijkt u maar binnen. En dan ziet u toch dat dat waar is. Dat hebt u me toch geleerd. Tot wie zou ik heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat je al struikelend en al stamelend achter de Heer Jezus aan begeert te gaan. En dat je begint om je vlees te kruisigen. En dat je hier ook weer die noodzaak van die borg ziet. Heere, was mij geheel, zo zal ik witter zijn dan sneeuw die vers op de aarde nederviel. Als dat nou de taal is van uw hart, gemeente. En als je dat nou voor Gods aangezicht mag belijden. Heere, bij alles wat ik nog overhoud aan zonde. Bij alles wat ik overhoud aan twijfel en aan onkunde. Heere, gij weet alle dingen. Maar gij weet toch ook deze dingen. Dit heb ik toch van u geleerd. Dan zegt de Heere, gij zijt geheel rein. Houd het daarvoor. Dan moet een mens uit leren leven, gemeente. Niet alleen wat hij voelt. Niet alleen wat hij ervaart, want dat hoeft niet altijd een graadmeter te zijn voor het geestelijke leven. Ik kan zo aangevochten worden. En ik kan zo heen en weer geslingerd worden. En als ik alleen maar grond in mijn gevoel zoek, dan ben ik een bare der zee gelijk. Maar ik moet leren leven uit dat woord. Wie nou de toevlucht tot de gekruisigde heeft genomen, die zal niet verderven, maar die zal eeuwig leven. Die is geheel rein. En dan moet ik weer 1000 keer gewassen worden. En dan moet ik weer 1000 keer gerechtvaardigd worden naar mijn eigen besef. Maar een mens moet ook wel eens het oog buiten zichzelf slaan en de vinger leren leggen bij het woord. Heere, hier staat het. Zo is het toch. Om boven je eigen macht en boven je eigen kennis en ervaring uit je vast te grijpen aan het woord. Zoals het avondmaalsformulier dat zegt, dat ik die gewisse belofte Gods geloof. Dat mij al mijn zonden om het lijden van Christus vergeven zijn. Dan kan ik in mijn ziel, in mijn ervaring, in mijn geweten soms nog aangevochten worden en twijfelen. Maar als ik die belofte mag geloven, mij vast mag grijpen aan dat woord. Gemeente, dan komt er een vastere gang in het geloofsleven. Dan leef ik niet zozeer bij de ervaring, al gaat het niet buiten de ervaring en de bevinding om. Zeker niet. Maar dan ga ik verstaan wat Ebenezer Erskine op zijn sterfbed zei. Toen hem gevraagd werd, dominee Erskine, zijn er nog lichtstraaltjes in uw hart? En Ebenezer zei, ik heb geen verstand van lichtstraaltjes. Geef mij woorden. Hij doelde op de belofte. Waar een mens in zijn zonde en in zijn ellende tot naartoe mag vluchten. Die nog geplaagd wordt door allerlei onreinheden, door allerlei nieuwe zonden. En die nooit uitraakt boven het gebed, vergeef ons onze schulden. Maar die dan de grond vindt in de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Gij zijt geheel rein. Houd het daarvoor. Amen. Laten wij nog danken en bidden. Heren, zo hebben wij opnieuw stilgestaan bij een moment uit het leven van de discipel Petrus, maar vooral bij een moment uit uw onderwijs aan zijn adres en aan dat van de andere discipelen en ook aan ons. En wij bidden u, Heren, wilt u deze zo ernstige werkelijkheid toch op ons hart binden? Wat het betekent om geen deel te hebben aan het Rijk van Christus, om buiten te moeten staan. Heren, wilt u ons de rust opzeggen, als we menen dat we nog wel een poosje zo kunnen doorleven? Maar wilt u zien, leren zien, Heren, dat wij buiten Jezus nooit het leven zullen kunnen ontvangen, maar dat er alleen een eeuwig zielsverderf overblijft? En laten die klanken zaken mogen worden, Heren, opdat we schrikken zullen voor uw heilige ogen. Maar wil uw kinderen ook bemoedigen, Heren, zoals u dat alleen kunt. Ook dat zwakke, dat aangevochten geloof versterken. En leer ze leven uit dat alles volbrachte werk. En uit de beloften die gij daartoe gezonden hebt. En schenk zo het wassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Heren, vergeef het onvolkomene. En wilt u wat ten dele was, genadig vervullen en aanvullen met uw geest. Wees met ons het verdere van deze zondag. Met de kinderen van de zondagschool. De leiding geeft dat ze ook daar nog een goed uurtje mogen hebben onder uw woord. En breng ons ook deze middag weer bij elkaar. Om dan ook vanuit onze catechismus stil te staan. Bij die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het vierde vers, zingen wij tot slot. Zeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Het vierde van Psalm 25. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.